We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dank je wel.
Vanaf de redactie van NRC vertellen we je elke dag het verhaal van vandaag. Nieuwsverhalen die raken, verrassen of iets aan het licht brengen. Maar wat gebeurt er na de eindtune? Deze week hoor je van 5 verhalen hoe het verder ging. Dit is het vervolg van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. In februari wist iedere journalist het Sterrenbos te vinden. In het Zuid-Limburgse Borren waren activisten de bomen ingeklommen om kap te voorkomen. Nu, een half jaar later, is het bos verdwenen en lijkt Nederland al vergeten te zijn dat het ooit heeft bestaan. Verslaggever Freek Schavenzande keerde terug en hij vroeg zich af of er ooit wel een moment geweest is om het bos te redden.
Het zilveren lachje van de pimpelmus.
Je ziet hem daarbovenin ook in die berg zitten. Daarboven.
Ja, een tijdje geleden was ik in het Sterrenbos. Een bos bij Born, Limburg. Het is een oud bos. Het is meer dan 200 jaar oud. Ooit aangeplant door een kasteelheer waarschijnlijk. Er staan heel veel eiken, van die grote, kronkelige, monumentale eiken. Je had geen bankjes, geen wegen, geen wandelpaden. Ja, er kwam eigenlijk ook bijna niemand. Dus de natuur had er ook vrij spel. Er leefden heel veel broedvogels, 16 soorten. Heel veel soorten vleermuizen. Reeën kwamen er regelmatig, een zwijn. Er was 1 dassenburcht. Het was eigenlijk precies zoals je een bos voorstelt. Zoals je het in sprookjes zeg maar, ziet met een uil. En een, dat was het Sterrenbos eigenlijk. Ik was daar samen met Harp Pluimakers.
Het was 1 boerden bezaaid met bosanemonen.
Harp Pluimakers die woont in de buurt.
Pinkruid.
En hij liet al 40 jaar de hond uit in het Sterrenbos. En René Jans was ook mee. Hij is de voorzitter van de Stichting Ecologisch Vleermuisonderzoek Nederland, CEVON.
Hier zat een bosvleermuiskolonie, daar zat er een. En verder door zat er een boom, was dit bezet. En daar verder door een kolonie.
En hij heeft zich ook ingezet voor het behoud van het Sterrenbos. En in februari was ik er ook. En toen was het bos dagenlang in het nieuws, omdat activisten de kap van het bos wilden voorkomen. En ik ging met Harp Pluimakers nu terug naar het Sterrenbos om te kijken hoe het er nu bij ligt. En voor hem was het ook de allereerste keer dat hij weer ging kijken hoe het ervoor stond.
Papverdorie, daar ben ik ooit stuk gekapt van het bos.
Nou, nu zie je het, hè?
Sorry, hoor.
Ze hebben alles aan gedaan om de kap te voorkomen. Maar wat ze merkten was eigenlijk vanaf het begin af aan dat ze geen schijn van kans hadden.
En toen wij echt goed in de startblokken kwamen, toen was eigenlijk de hele bezwaarprocedure al voorbij. Dus dat wisten we achter het net.
Jij was terug in het Sterrenbos en je vertelde al, in februari was je daar ook. Ik herinner me die spectaculaire beelden van die activisten die daar in de bomen hingen met van dat bergtuig en alles en zo. Wat speelde daar nou precies? Wat was daar aan de hand?
Nou, dat is een bos van 7 hectare, niet zo heel groot, in Limburg. En je hebt daar VDL Netcar, dat is een autofabriek. Grote autofabriek, 5000 werknemers. Belangrijke werkgever in de omgeving. En die wilde dat bos kappen omdat de fabriek wilde uitbreiden. En Harp Pluimakers, die er dus al 40 jaar kwam met de hond, die hoorde van de plannen in 2019 en die dacht, dit moet toch niet kunnen. En die heeft toen de milieubeweging aangeschreven in een e-mail. En uiteindelijk was de hele milieubeweging zich ermee gaan bemoeien. verenigd in actiegroep Red het Sterrenbos. En die waren toen het bos gaan bezetten. Vlak voordat er een uitspraak zou komen van de Raad van State. Die zou besluiten of het bos wel of niet gekapt zou mogen worden.
Ja, dat was die spectaculaire beelden waar we het over hadden. Was er nou een kans dat ze die kap nog konden tegenhouden?
Aanvankelijk dachten ze van wel, ja. Ja, en dat dacht eigenlijk ook heel Nederland wel een beetje op een gegeven moment. Want iedereen leefde mee met ze. Het was ook overal in het nieuws en zo. Dus ze hadden daar wel goede hoop op. Maar het gekke was eigenlijk, en daar verbaasde ik me toen ook wel een beetje over. Ik was daar zo en met 200 mensen. Iedereen was steun aan het betuigen en een hele goede positieve sfeer. Maar de volgende dag was er een schikking getroffen tussen de twee stichtingen die bezwaar hadden gemaakt en VDL Netcar. En dat betekende eigenlijk ook dat de actievoerders daar voor niks zaten. Het bos werd ontruimd door de politie.
Ja, jongen, je wist niet wat je zag hier. De hele omgeving stond vol ME en het ging om 15 mensen. Vreedzame mensen, notabene.
En een dag later ging de kettingzaag erin. Een dag later was het bos weg en was het ook meteen helemaal uit de media. Je hoorde er niks meer over. En zelf ging ik ook weer andere dingen doen. Het was van de radar verdwenen. Ook van mijne.
Ja, nou, dat klinkt als een afverhaal, hè? Een punt, stuk in de krant. Maar waarom ben je dan nog teruggegaan?
Nou ja, ik was daar. Het was een beetje een chaotische dag toen ik er was in februari. Het regende ook keihard. En ik dacht al, ik ben niet helemaal goed georganiseerd hier. En nou, dat klopte wel, want toen was ik mijn rijbewijs daar verloren. En toen werd ik iets van 2 maanden later werd ik gebeld door de politie in Sittard dat mijn rijbewijs was gevonden. Het is toch de andere kant van het land. Dus toen ging ik mijn rijbewijs ophalen en maakte ik gelijk van de gelegenheid gebruik om haar pluimmakers weer op te zoeken. En ik werd ontvangen met een stukje kersenvlaai.
Wat wil je in de koffie, Freek?
Zwart. Heerlijk. Ik zit genieten van het uitzicht hier zo.
Ja.
En de rust ook. Ja. Dat is wel lekker.
Nou, dan ga ik eens even de fly aansnijden.
Nou, goed bezig. Dus jij was terug in Born na al die maanden en je zat weer aan de fly. Wat hoorde je van die mensen? Hoe is het gegaan nadat de kettingzagen daar aan de ronken waren gegaan?
Het eerste wat ik hoorde was dat die nieuwe opdrachtgever die meteen eigenlijk aanvankelijk zou komen, dat nog helemaal niet was. Dus het is eigenlijk maar de vraag of hij er ook wel komt. En of het Sterrenbos misschien wel helemaal niet voor niks is gekapt. En wat ik ook hoorde was dat gebeuren met die boombezetters het sluitstuk bleek te zijn van een veel langere juridische strijd die er was gevoerd tussen de stichtingen en VDL Netcar.
Want vertel eens, hoe lang speelt dit conflict al daar?
Het begon eigenlijk in 2019 met een informatieavond. Die had VDL Netcar samen met de provincie georganiseerd om de buurtbewoners op de hoogte te stellen van de uitbreidingsplannen, waarbij dus een deel van het Sterrenbos zou verdwijnen. En er waren ook de stichtingen aanwezig die uiteindelijk bezwaar maakten tegen de plannen van VDL Netcar. Een van die stichtingen was de Groene Sporenwolf, die de belangen behartigde van bewoners van het nabijgelegen Nieuwstad. En de andere was Stichting Zevon, een vleermuisstichting van René Jansen.
Het is gewoon heel moeilijk om zo'n juridische strijd te voeren. Ook geen hulp van advocaten vanaf het begin af aan. Ja, dan sta je heel snel met 5-0 achter.
Want hoe het dan ook vaker gaat, is dat in dit geval ook 2 maal mochten ze bezwaar maken. 2 maal gebeurde dat precies voor de zomervakantie mochten ze de plannen inzien. Dus zo eind juni. Dat soort trucs worden vaker toegepast.
Want dan heb je 6 weken volgens mij om bezwaar te maken.
Dan heb je 6 weken om bezwaar te maken. Net als je vakantie in Marbella hebt gepland. Dus dan ga je altijd maar al die stukken doorlezen. Nou, je snapt er geen hout van. Want in het geval van Sterrenbos heb je te maken met de natuurwet, met de monumentenwet, de omgevingswet, de stikstofwet. Plus dat je ook nog de Europese regelgeving moet kennen. Dus ja, een advocaat moet eigenlijk op de hoogte zijn van 5, 6 verschillende regelgevingen. Plus alle jurisprudentie eromheen.
Het is niet voor niks dat advocaat, dat is gewoon een vak, hè. Het is gewoon een vak waar je gewoon in opgeleid wordt. En waar je door ervaring, ja, dat kan. En dat is,
ja, dus,
als je dat juridisch goed wil doen, dat is een dagtaak.
Maar zij liepen dus ook tegen een juridische muur op van al die advocaten. VDL Netcar had Houtrof ingeschakeld. Advocaten die ook de Russische staat hebben vertegenwoordigd in Nederland. En de provincie had advocaten van N4 advocaten ingeschakeld. Ook een Zuidas bureau. Super bekend in Nederland voor een specialist in de omgevingswetgeving.
Er kwam een peloton van 25 adviseurs, advocaten.
Letterlijk 25, ja? Was dat echt?
Misschien wel 30. Echt? Ik heb er nog wel een foto van.
Ja, daar is heel moeilijk iets tegen in te brengen natuurlijk. Zeker als je amper geld hebt om een advocaat te betalen.
Dus jij moet als advocaat van die twee stichtingen moet je al die wetgeving doorploegen. En tegenover je vind je dan een VDL, een autobouwer en een provincie die eigenlijk maar op één doel sturen, namelijk dit moet gebeuren.
Ja, want die hebben daar al 10 jaar op aangestuurd. Voordat überhaupt andere mensen op de hoogte waren van de plannen, hebben ze dat al helemaal kunnen bekijken van hoe gaan we hier ons doel bereiken.
Ja, dus dit lijkt aan te sturen op een flinke clash in de rechtszaal met de advocaat van de stichtingen versus de grote kantoren. Is het zover gekomen?
Nee, zover is het niet gekomen, nee. Dat hadden ze wel ook gedacht, maar uiteindelijk hebben ze eieren voor geld gekozen. Ze dachten, ja, dit gaan we never nooit niet winnen van dit leger aan advocaten en laten we aansturen op een schikking. Dat betekende eigenlijk dat René Jansen en ook de stichting De Groene Sporenwolf, allebei de bezwaarmakers, akkoord gingen met een afspraak die ze maakten met VDL voor natuurcompensatie en nog wat extra voorzieningen voor het naastgelegen Nieuwstad, zoals een geluidswal en nog een bruggetje. En René Jansen die achteraf gezien nu zegt hij ook wel van ja, had ik dat nou moeten doen? Ja, hij had het gevoel dat hij met zijn rug tegen de muur stond en dat hij eigenlijk geen keus meer had.
Wij stonden slap. De spoorrol stond niet sterk. Dan is het kiezen uit twee kwaden, wordt het dan.
Nou, hij voelt zich daar eigenlijk ook wel een beetje slecht over.
Het voelde voor mij ook wel een beetje als als verloochening naar jullie toe om de handtekening bij het kruis te zetten om het in te trekken. Dat is zeker.
Ja, ik kan me voorstellen.
Goed, anderzijds ja, als je gewoon echt geen verduzie ziet in de uitkomst van de uitspraak. En het kan zelfs nog zijn dat die uitspraak slechter voor de natuur werd daarna. Hè?
En haar pluimakers, die sprak ik er ook over. En die zei van ja, had nou toch nog even gewacht met een schikking. Wie weet had de Raad van State toch wel bijvoorbeeld besloten van nou, weet je, eerst maar eens een nieuwe opdrachtgever voor VDL Netcar krijgen. En dan zien we wel weer verder.
Ja, nu hebben ze geen nieuwe opdrachtgever. En dus de vraag of die er komt, dat worstel ik wel om.
Dus die vindt het wel jammer eigenlijk dat de twee bezwaarmakers eieren voor hun geld hebben gekozen.
Ja. Ja, daar ben ik wel teleurgesteld over.
Dus ze zitten met terugwerkende kracht, zijn ze teleurgesteld over hoe het gegaan is en dat er geschikt is. Het is natuurlijk maar de vraag of het Sterrenbos het voor de Raad van State in een rechtszaak uiteindelijk wel gered zou hebben. Aan alles voel je ook bij pluimakers en Jansen, was het een ongelijke strijd?
Ja, dat is sowieso vaak het gevoel bij inspraak in Nederland. Er zijn plannen, daar mogen burgers zich 6 weken over buigen. En dan mogen ze een bezwaar indienen als ze het niet mee eens zijn. En dan mogen ze nog in beroep gaan als ze het er dan alsnog niet mee eens zijn. En dat is het dan. Alleen je moet zo ontzettend thuis zijn in oneindig veel wetgeving. Je moet zo ontzettend veel documenten lezen. En berekeningen die vooraf al zijn gemaakt door allerlei adviesbureaus ingehuurd. Door de opdrachtgever, de plannenmaker. Het is zo ingewikkeld geworden de afgelopen 10, 15 jaar, zeggen ook deskundigen, dat het eigenlijk bijna niet meer te doen is om tegen zulke plannen nog bezwaar te maken.
En is Sterrenbos dan geen uitzondering?
Nee, Sterrenbos staat wat dat betreft denk ik wel een beetje symbool voor hoe het in Nederland gaat. En nou, wat je ziet is dat eigenlijk de laatste jaren de Rijksoverheid steeds het laatste woord heeft in dit soort grote beslissingen. En dat plannenmakers onder het mom van maakbaarheid toch uiteindelijk altijd wel hun zin krijgen. En dat zie je bijvoorbeeld ook in Amelis Weert, waar de provincie in eerste instantie tegen uitbreiding is van de snelweg rond Utrecht. Maar waar de Rijksoverheid daar wel voor is. En er eigenlijk niet echt mogelijkheden zijn om dat nog aan te vechten.
Nee, en ook in Amelis Weert hebben de mensen regelmatig in de bomen gehangen. Net zoals in het Sterrenbos. Dat is dus helemaal aan het eind van zo'n traject. Heeft dat dan überhaupt zin op die manier nog demonstreren?
Nou, uiteindelijk zeggen de boombezetters toch dat ze blij zijn dat ze het hebben gedaan. En is er ook wel een soort gedeeld gevoel van tevredenheid, ook bij harpluimakers en bij de bezwaarmakers, dat in ieder geval met dit kleine bosje van 7 hectare er toch wel weer iets op de kaart is gezet. En hiermee hebben ze toch kunnen laten zien dat er in Nederland misschien soms iets te makkelijk wordt gedacht over het platwalsen van een bosje ten faveur van de grote plannenmakers.
Ik denk dat in Nederland, als er een oud bos gekapt moet worden, dat men zich toch nog wel eens een keer achter de oren krapt en denkt van nou, moeten we dat toch niet anders doen? Dat het niet meer zo snel gebeurt zoals dat bijvoorbeeld nu is gebeurd. Dus het heeft ook wel aan het bewustzijn gedaan van bosbehoud en biodiversiteit. Ja, het heeft wel wat veroorzaakt.
En is dan de hoop dat met zo'n signaal als in Sterrenbos en ook in Amelis Weert misschien wel dat er zeg maar scherper opgelet gaat worden? Dat ze op een ander moment proberen om al wel een voet tussen de deur te krijgen in zo'n besluitvormingsproces?
Dat is wel de hoop die er is. Want wat deze Sterrenbos-casus ook wel heeft laten zien, is dat eigenlijk de natuurbeschermers best wel verdeeld zijn. Dat er helemaal geen geld eigenlijk is. En dat ze er vaak ook veel te laat eigenlijk pas in actie komen. En voor hen was het Sterrenbos in die zin ook wel een leermoment. Dat ze dachten van, oh ja, we moeten dit eigenlijk veel beter gaan organiseren in Nederland.
Het zou eigenlijk gewoon goed zijn wanneer er gewoon een soort van handboek komt voor groene organisaties. Hoe voer ik een goed proces? Als dat er was, dan gaat niet iedereen door dezelfde steile leercurve heen en haakt tussendoor gedesillusioneerd af, zeg maar.
Dus het Sterrenbos is verdwenen, maar voor de toekomst biedt het wellicht nog hoop.
Precies, ja. Ja, inderdaad. Ja, het is een soort, er zijn nog heel veel van dit soort kleine bosjes van 7 hectare in Nederland, zonder bankjes en zonder wandelpaden, die misschien toch wel voor de natuur in ieder geval een bepaald nut hebben en die je zou willen bewaren.
Dankjewel voor je verhaal, Freek.
Ja, dankjewel, Egbert.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruigrok van de Werven en Stef Visjager. Dit was Vandaag, maandag weer.